Welkom mensen, 2025 is gestart en de eerste games staan op het punt om te releasen. Niels en ik gaan met jullie bespreken waar we het meest naar uitkijken.
Sorry voor het geluid. Die is te hard.
Het geluid kwam nog goed door en dat is ook mooi, want we gaan een komend half uur gaan we jullie meenemen in een aantal releases voor 2025, waar zowel Niels en ik ontzettend naar uitkijken. We gaan zeker niet alle games bespreken, maar we vonden dit wel het moment. De dag waarop we dit opnemen is zondag 12 januari 2025. En aan de horizon lonken de eerste titels klaar om de schappen in te gaan en door ons gespeeld te worden. En dat was voor ons ook wel een momentje, Niels, om eens even de koppen bij elkaar te steken en de balans op te maken. Ja, 2025, we hebben al geconcludeerd, dit wordt wel echt een bomvol jaar.
Zeker.
Maar we dachten ook, laten we eens even gaan zitten om de games waar we meest nieuwsgierig naar zijn met elkaar te bespreken.
Nou, en hoe moeilijk was het al om gewoon een lijst te maken met de top 5 games, ja, in plaats van gewoon 15 neer te pennen?
Ja, vertel even de spelregels en hoe dat in onze DM ging.
Nou, in eerste instantie zeiden we al van, nou, misschien moeten we het wel echt beperken met elkaar en even een beetje afkaderen in plaats dat het een special wordt van anderhalf uur. En wij hebben voor mij allemaal titels die op de Xbox komen in plaats van ook de andere consoles. Het moet inderdaad echt wel dit jaar uitkomen. En we hadden al natuurlijk, kijk, iedereen verwacht dit jaar bijvoorbeeld GTA 6. Ja. Waar nog eens maar de vraag is of die dan ook echt komt dit jaar. Maar goed, hè? We zagen in onze nieuwjaarsstream, iedereen denkt dat die dan toch wel dit jaar komt. En dat vonden we zo'n obvious nummer 1. Want dat is echt weer zo'n game die de lat gaat verhogen, waarschijnlijk in de industrie waar iedereen naar uitkijkt. Dacht, ja, laten we die gelijk schrappen vanuit onze toptitels. En dan gewoon andere games gaan noemen. Want GTA neemt dan gelijk een plek in allebei onze top 5. Ja. Dus die zit er niet bij. Ja, dat neemt niet weg. Dat natuurlijk GTA 6. Als je mij zou vragen, wil die morgen? Ja, absoluut. Weet je wel. Dat is een van de games waarvan ik denk van, nou, geef mij die morgen maar. Andere titels kunnen mij wat meer gestolen worden als het ware. Van, nou ja, als je daar nog een jaartje bij optelt, is het ook niet erg, weet je wel. Maar GTA 6, ja, dat is toch eentje dat denk van, oh, smullen. We hebben de lijstjes met elkaar gedeeld vooraf. Ook zodat we een leuk diverse lijst hebben. Niet van, oh ja, die heb ik trouwens ook op. Ja. Maar dan heb ik nog nummer 4 staan. Ja. Dus je krijgt het komende half uur echt wel een hele diverse lijst van twee kanten. En dat is leuk, want dat is ook een beetje de diversiteit van onze smaak, denk ik. En waar we het meest naar uitkijken. Ja.
Ja, wat ik wel geinig vond om te zien is dat de ene minuut na de andere minuut volgde op en DM met bewerkt, bericht bewerkt. En dan werd er weer een game uitgeknikkerd onder de mond van, oh ja, die had ik nog niet bedacht.
Ja.
Serieus? Ja. Ja, zonder nu een beetje overdreven te willen doen. Maar ja, het kan een heel mooi en goed jaar worden.
Ja.
Wij hebben in ieder geval 10 games nu opgeschreven waar we naar uitkijken. Allebei. Dus ik bedoel, we hebben ook gewoon we hebben allebei wel een eigen smaak, maar er zit ook heel veel overlap in. En we hebben nog meer dan 10 games moeten weglaten uit dit lijstje. En als we nu gewoon op chronologische volgorde gaan doorlopen. Ja, Niels, dan weet jij denk ik al wel welke game als eerste op de lijst staat. En dat is de eentje die ik zelf heb ingebracht. Die komt op 18 februari 2025 uit. In ieder geval deel 1 van de game. En dan heb ik het natuurlijk over Lost Records, Bloom and Rage. Yes. Van Donut.
Ja.
En ja, niet het minste team van Donut. Nee, echt het OG-team. Wat gewerkt heeft aan Life is Strange 1. Wat gewerkt heeft aan Life is Strange 2. En nu dus werkt voor het eerst independent aan Lost Records, Bloom and Rage. En independent in de zin van dat hun vorige titels natuurlijk uitgebracht zijn door Square Enix. En Donut nu hun eigen game gaat publishen. En deze game, ja, dit moet wel echt een beetje in dezelfde. Laat ik vooropstellen, dit is hetzelfde genre als Life is Strange. Het zit volledig in dezelfde vijver te vissen. Qua doelgroep die het wil bereiken. Het is hetzelfde genre. Dus dat betekent verhalende game. Heel veel dialogen waarin je keuzes moet maken die impact hebben. En consequenties als gevolg van. Verder zitten er ook weer allerlei puzzels in. Als in, hè, je duwt eigenlijk door middel van keuzes maken en puzzels duw je het verhaal vooruit. Mm-hmm. En verder gaat het natuurlijk weer over hele zware thema's. En in het geval van Last Records, Bloom and Rage, gaat het over een groep van 4 vriendinnen. Die, voor, zoals het nu in ieder geval lijkt, voor het laatst in 1995 bij elkaar zijn gekomen. Een epische zomer toen beleefd hebben. Maar er zijn daar ook een aantal gruwelijke dingen gebeurd. Het heeft een beetje een Blair Witch-achtige vibe, moet ik zeggen. Hoewel misschien wordt het wel toch een vleugje horror. Ik wou eigenlijk zeggen, hoewel het geen horror game is, maar eigenlijk weten we dat nog niet zo goed.
Ja.
In ieder geval, het gaat een duister thema hebben. En wat er in deze game gaat gebeuren, is dat er geswitcht gaat worden tussen 1995 en 27 jaar later, in 2022, dat die vriendengroep bij elkaar komt. En wat je waarschijnlijk gaat krijgen, is dat je 1995 opnieuw gaat herbeleven, daarin keuzes maakt. En je dan, wanneer je terugswitcht naar het jaar 2022, de impact van die keuzes in die vriendengroep verder gaat ontdekken.
Een dikke butterfly effect gewoon.
Ja, precies. Ja, je haalt me de woorden uit de mond, want dit is natuurlijk gewoon in alle opzichten maken ze gebruik van wat ze noemen het butterfly effect. Dat betekent, hè, dat letterlijk vertaald, een vlinder maakt aan de ene kant van de wereld een bepaalde beweging. En dat zet bepaalde processen in gang die op wat voor schaal dan ook, waar dan ook ter wereld gemerkt of gevoeld kunnen worden. Daar komt die term vandaan.
Ja.
En ja, daar gaat deze game een beroep op doen. Dus ja.
Super vet.
Ja, ik hoef je niet uit te leggen, Niels, hoe hype ik hiervoor ben.
Nee, ja, en het wil natuurlijk ook niet zeggen dat de titels die jij opnoemt, ben ik ook eigenlijk hyped voor. Alleen dacht van, ja, weet je, deze komt volgende maand wel uit. Sterker nog, over 3-4 weken. En dan denk ik van, ja, zou ik die echt volgende maand al willen? Of, kijk, ik moet nog Life is Strange gaan spelen, hè? Laat wel. Dus bij mij zit de urgentie er niet zo erg op. Maar als je het net over butterfly effect, ja, dat vind ik super tof. Want dat zou misschien ook kunnen impliceren dat een hele hoge replay value in zit, waarbij je het verhaal nog een keer gaat doen, maar dan een andere keuze. En dan weer naar het heden gaan, weet je wel. En dat zou ik echt heel tof vinden als dat goed wordt geïmplementeerd.
Ja, nou ja, absoluut. Nou ja, en een game waarvan ik ook zeker weet dat jij die, hè, ik heb hem nu opgeschreven, maar hij had zeker ook op jouw lijstje kunnen staan. Dat is nummertje 2 op deze lijst, in willekeurige volgorde overigens. Nou ja, niet helemaal in willekeurige volgorde. We bespreken ze op chronologische volgorde van wanneer ze uitkomen.
Ja.
En nog één ding trouwens over Last Records, Bloom and Rage. Het wordt weer episodisch. Ik weet niet of ik dat nou net gezegd had.
Nee, nog niet.
Maar 18 februari komt tape 1 uit. En 4 weken later komt tape 2 uit. En de datum hou je van me te goed. Maar dat zal ergens derde week, vierde week van maart zijn.
Ja.
Maar die tweede game op de lijst, Niels, daarvan weet ik ook zeker dat jij hier ook naar uitkijkt. Sterker nog, een van de eerste games van diezelfde studio heb jij ooit gereviewd. En dan heb ik het over de studio die verantwoordelijk is voor A Way Out.
Ja.
Voor A Brothers, A Tale of Two Sons.
Ja.
En voor onze GOTY van 2 jaar geleden. It Takes Two.
Ja.
En diezelfde studio, die komt op 6 maart met Split Fiction.
Ja.
En dan ga jij mij natuurlijk even kunnen vertellen hoe die ontwikkelaar ook alweer heet. Want dat vergeet ik de naam.
Joseph Farris.
Dankjewel.
Ja. Met zijn iets te directe taal bij de Game Awards altijd een beetje.
Ja. Volgens mij zagen we voor het eerst beelden hiervan afgelopen Game Awards. Het is nog niet zo heel lang geleden, toch?
Voor mij ook, ja. Ja, precies. Game Awards, ja. Toen heeft hij even een rematch gedaan van zijn... Oké, ik zal dit keer wat minder politiek doen en toch weer meer op de game focussen. Maar goed, de F-bombs vloog je alsnog om de oren. Hij was zo enthousiast weer. Maar wel terecht, want kijk de beelden maar. En voor de podcastluisteraars, die zijn episch.
Ja, nou die, maar goed, met de beschrijving die we nu gaan geven, kunnen de podcastluisteraars zich daar zeker wel een beeld van vormen. Want dit is gewoon eigenlijk een... het is een volledig op zichzelf staande game. Maar de vibes en de kleuren en de gameplay ademen wat mij betreft It Takes Two. Dus als je van alle games waar Farris eindverantwoordelijk voor was, als ik er eentje zou moeten kiezen waar lijkt deze game het meest op, dan is dat hands down It Takes Two. En dat zit hem... Natuurlijk is dit ook weer een co-op game, laat dat even vooropgesteld staan. Maar dit is ook weer een platformer waarin je met 2 personages die elkaar moeten gaan helpen, die met elkaar soort van... Die 2 personages, dat zijn volgens mij schrijvers, als ik het me goed herinner. Ja. Die werken allebei aan een verhaal, maar die raken op... Er gebeurt iets magisch, waardoor ze in dat verhaal verstrengeld raken en die werelden met elkaar in verbinding komen. Dus een sci-fi wereld met een fantasy wereld.
Ja.
En wat ik ervan begrepen heb op basis van de trailers, en check het ook even bij jou, Niels, of jij het ook zo begrepen hebt, is dat je gaat switchen tussen die werelden om, ik denk, die verstrengeling op te lossen, of in ieder geval om uit dat soort van vacuüm dat ontstaan is, daaraan te ontsnappen.
Ja, je moet uit de simulatie breken, zeg maar.
Ja, juist. Dus dat was het. Ja, ik denk, hoe noemde die nou zelf ook alweer, maar het is inderdaad een soort van het breken van de simulatie.
Ja.
En ja, dat doe je weer ouderwets door hele vette samenwerking natuurlijk. Heel veel platformen, puzzelelementen, timingelementen, dikke actie. Ik heb nog geen olifantjes gezien, Niels, die hun slurf er afgetrokken wordt.
Nee, maar even, deze beelden die we zien van de game, dat is wel echt weer ultra. Dus het is gewoon weer plus plus. Gewoon weer wat we gewend zijn en nog veel meer, weet je wel. Ze hebben nu zoveel creatieve vrijheid, zeg maar, om een en te kiezen tussen een fantasy wereld, maar ook een sci-fi wereld. Dus ze kunnen allerlei kanten op. Kijk, It Takes Two was wel een soort van thematisch binnen dat poppenwereldje. En de house appliances, hè, dingen die je thuis hebt staan. Ja. Maar hier gaan ze gewoon all out, jongens. Ze kunnen echt nu alles gaan doen. En dat ziet er zo goed uit. Dit is echt zo'n titel die zegt van take my money. Take my money, ik wil hem nu. Het wordt gewoon goed. Klaar.
Ja. Nee, ja, precies. Dus ja, ik heb daar echt niets aan toe te voegen. Deze studio, die mist niet. Tot vooralsnog. Laat ik zo zeggen, deze studio heeft zijn credits verdiend.
En, zeker.
Als deze studio een game uitbrengt, dan kijken we daarnaar uit. En dat is dus ook precies wat we doen. En we hoeven niet lang te wachten. 6 maart 2025 komt die uit. En Niels, als we het dan hebben over studios die niet missen, dat drong eigenlijk vanochtend pas tot me door, want ik had hem aanvankelijk zelf ook willen opschrijven, maar toen ging ik nadenken over, ja, wie maakt deze game nou? We gaan naar de derde game op ons lijstje toe en dan hebben we het over Rebellion.
Ja.
We hebben het over een titel die jij opgeschreven hebt.
Ja, en dat is dan in dit geval Atomfall. Maar Rebellion Studios, is er niet per se eentje met heel veel credits?
Die sniper games, die zijn wel echt heel tof.
Ja, precies, je hebt gelijk, ja. Nee, Atomfall, die zagen voor mij voor het eerst vorig jaar in die week van de Summer Game Fest van de Xbox. Die wisten direct wel te intrigeren, als het ware. En we zien, ik dacht in eerste instantie van dit is een soort van Fallout-achtig principe. Of is het dan die andere die voorbij zagen komen, Atom Heart, voor mij toch? Wat was het ook alweer?
Ja, Atomic Heart.
Atomic Heart, inderdaad. En we zien nou wederom een soort van vergane glorie-wereld, waarbij je misschien wel survival mechanics erin hebt. En het ziet er zo een beetje gewoon intrigerend leuk uit. Van, wat moet je hier gaan doen? Moet je nou de puzzels gaan oplossen? Is het gewoon Fallout, zeg maar, schieten en quest? Het heeft een beetje een vibe alsof de cults zijn die dan leven in die vergane wereld, waarbij je iets voor die cults moet gaan doen of juist uitroeien. Ziet er in ieder geval gewoon sfeervol uit. Dus ik weet nog niet heel erg bijzonder veel erover te vertellen van, oh ja, maar dit wordt echt weer een soort van Fallout, want dat weten we ook niet heel erg.
Nee.
Maar als je net op een nieuwsgierigheid naar inderdaad titels waar we naar uitkijken, deze staat op mijn radar. Uit ieder geval. En die komt ook best wel snel uit al.
Ja, sterker nog, 27 maart komt hij al uit.
Ja.
En ik had precies hetzelfde als jou, hoor. Die Fallout 5, die voelt erin terug. En Atomic Heart moest ik inderdaad ook aan denken. Ik heb inmiddels trouwens vandaag gelezen dat het wel echt ook wel survival elementen heeft, wat jij net ook al zei.
Ja.
In de skill tree zit bijvoorbeeld ook health, stamina, overleven, dat soort dingen kun je gaan upgraden. En
nou, dat is maar de vraag hoe dat uitpakt, zeg maar, in de game.
Ja.
Ja.
En was dat nou deze game met een soort van alternatieve versie op Engeland in de jaren 50 of zoiets?
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus ik dacht eerst van, is het post World War II, weet je al? Of is het, want je ziet toch aan de technologie van, oké, is wat verouderd.
Ja.
Maar het heeft gewoon mijn nieuwsgierigheid gewekt. Het zit niet per se, denk ik, dat de beste beelden of zo, wel sfeervol, maar niet dat je van, nou, het nieuwste lat van graphics is laten zien of zo. Maar dat pakt mijn aandacht wel. Dus ik ben heel benieuwd. En natuurlijk Day One Game Pass. Iedereen kan lekker gaan spelen vanaf 27 maart. Dus dat is gewoon heerlijk, ja.
Ja, nice. Nou ja, En ja, 27 maart wordt sowieso wel een drukke dag. Of eigenlijk februari, maart zijn überhaupt redelijk packed. We noemen er nu 3 op. Gaan er nu een 4 aan toevoegen. Omdat op 27 maart ook de First Berserker Kazan uitkomt. Ja. En dat is een game die ik zelf op het lijstje had gezet. Volgens mij heb jij daar ook wel al beelden van gezien. Maar even kort waar het over gaat, is dat het een... ja, ze omschrijven het zelf als een hardcore actie-RPG, die door Neo People overigens ontwikkeld wordt en door Nexon uitgegeven wordt. En sommigen kennen de franchise Dungeon Fighter Online waarschijnlijk wel, maar daar is dit op gebaseerd als in, het maakt gebruik van hetzelfde universum, alleen dan speelt het zich 800 jaar voor die gebeurtenissen af. En wij volgen eigenlijk het verhaal van Kazan. Dus vandaar de naam The First Berserker Kazan. En dat was ooit, wat ik ervan begrepen heb, een generaal in dat universum. Maar die werd beschuldigd en er vond verraad plaats. En die werd uiteindelijk verbannen naar besneeuwde bergen. En wat ik tot nu toe van de beelden en van de storytelling trailers begrijp, is dat het komt op mij over als een verhaal dat gaat over het herstellen van je eer. Door middel van het nemen van wraak. En dan, ja, gegoten in een soort Souls-like-achtige gameplay, waarin je gruwelijke bazen tegenkomt. Echt, we hebben echt wel, ja, oh, je ziet het nou, is dit, ja, ja, je ziet het nou ook in beeld.
Ja, super vet, ja, anime-stijl-achtig iets eigenlijk, er zit overheen.
Ja, 3D cel-shaded, love it. En dat zie je ook inderdaad terug met een vleugje anime. Ja. Ja, dit wordt gewoon voor degene die toch een beetje houden van die actie-RPG, die wat aan de die met name leunen op hele vette boss battles, wordt dit wel, denk ik, echt een game om naar uit te kijken. In ieder geval heb ik hem op een lijstje gezet voor 2025. En met name door de combinatie van dat me die visuele stijl heel erg aanspreekt. Heb jij dat ook, Niels?
Ja, absoluut. Het is echt wel, dat trok als eerste mijn aandacht toen ik die trailer zag. Maar dat was vorig jaar ergens met de partner preview. Ja. Dacht ik, holy fuck, dit is gewoon een anime game. Gewoon in een game. Het is gewoon anime in een game. Gewoon, die graphics zijn gewoon perfect zo.
Ja,
maar ja, gooi daar inderdaad een beetje die Souls-like actie-RPG elementen in. Ja, het zijn hele indrukwekkende beelden. Ja,
ja nee, exact. Dus deze staat bij mij op... dit was trouwens mijn derde van het lijstje. Die andere twee die komen wat later. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ja, dit is eentje eigenlijk met... Als ik deze 3 games die ik net opnoem... Lost Record, Split Fiction en The First Berserker... Nou, en Atomfall die jij noemde wil ik ook spelen. Ja, dit is allemaal tot en met maart, hè?
Ja.
En dan hebben we het nog niet gehad over Sniper Elite 6. En dan hebben we het nog niet gehad over Avowed. Want ook allemaal games... Monster Hunter Wilds. Allemaal games waar we ook echt... enorm naar uitkijken, maar ja, we hebben ons beperkt tot 5 games, dus
zeker.
Hey, en Niels, volgens mij is het zo dat in de maand maart, tenminste wat ik zo snel vond, nog zonder concrete release datum, maar wel met een release window van de maand, dat de game Judas uitkomt.
Uitkomt? Nee, toch? Oh, dat wist ik niet eens, dat het toch echt in maart uitkomt. Misschien dat het nog staat.
Ja, dat heb ik gelezen. Mocht het niet kloppen, dan kom ik daar in de fact-check volgende week.
Nee, maar dat is prima. Ik verwacht hem niet. In ieder geval in maart dit jaar. Maar wel, ik hoop nog dit jaar. Maar ik denk al prima om hier te noemen gewoon, hoor. Judas is inderdaad de game die ik op mijn lijst had staan. Omdat het gewoon, ja, dit is het volgende project van Ken Levine, jongens. En Ken Levine is natuurlijk de bedenker van Bioshock, van 1 en van Infinite. En ook in die trailer zie je gewoon alles voorbij komen van wat Bioshock toen Bioshock maakt. Alleen net iets andere setting. Ik ben gewoon zo benieuwd wat hij nu aan ons presenteert. Of dat nou inderdaad gewoon een copy-paste wordt van Bioshock. En laten we eerlijk zijn, in de gameplay die je ziet, lijkt dat wel zo te zijn. Met van die krachten in je arm en een gun aan de andere kant. Zoals je hier kunt zien. Ik ben gewoon benieuwd. Kijk, hij maakt gewoon super bijzondere games. Bioshock Infinite, ik ben daar verliefd op. Ik vind dat zo intens vet. Ja. Dat ik die eigenlijk elk jaar weer opnieuw wil gaan spelen. En hij weet gewoon bepaalde personages neer te zetten. En inderdaad, altijd, ja, hoe zeg je dat? Een beetje altijd van die sociaal-cultureel bijna fantasieën tot leven wekken. Dus bijvoorbeeld Buizen ging dan over zeg maar zo'n rijke maatschappij die onder de wereld of in de zeeën overleeft, zeg maar, terwijl aan de bovenkant van de zee alles kapot gaat. Ja. En het principe van Bioshock Infinite is het bouwen van steden in de lucht. Wat overigens een echte theorie is geweest in de 19e eeuw op de World Fair van alle technologieën die ze toen presenteerden.
Ja.
Dat hij heeft daar gewoon op voortgebouwd in zijn game. En dus ben ik gewoon benieuwd wat hij met Judas doet. Dus vandaar dat hij gewoon ook wederom, ik weet er niet heel veel over, ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat de game gaat doen. En wat Ken Levine ons kan gaan brengen.
Ja.
Dus vandaar dat hij gewoon op mijn lijst staat.
Ja, en het is super vet. En ik lees een artikel van een aantal dagen geleden.
Ja,
dat Take-Two, dus waar deze studio onder valt, tijdens de aandeelhoudersvergadering heeft aangegeven dat deze game nog in maart 2025 moet uitkomen. Dus voor het fiscale jaar. Ja, dat zou vet zijn. Niels, oh jongen, dit zal maar tegelijkertijd uitkomen met Atomfall.
Ja, maar dan wordt het wel Judas, kan ik je wel vertellen. Dan wordt het toch Judas. Ja.
Ja, dat snap ik. Daar zou ik ook voor kiezen. Het ziet er ook, even los van dat Atomfall, bedoel die heeft uit alle games
ook ons lijf gehaald. Dus
daar geen onvertogen woord over. Maar dit ziet er ook gewoon wat meer next gen, next level uit, vind ik.
Maar dit is alweer de volgende trailer volgens mij. Dit is geen Judas. Dus wat je nu laat zien is voor mij Perfect Dark Zero.
Ja, nee, maar de beelden van net bedoel
ik. Oké, dan is het goed. Ja, nee, dat is wel geen, voor de mensen die meekijken, denken van, wat? Perfect Dark Zero, Judas?
Ja.
Nee, ja, weet je, het ziet er gewoon, als een soort van homecoming is het eigenlijk, hè? Van, oh ja, gewoon weer Ken Levine, die weer gewoon zijn fantasie tot leven wekt.
Ja,
dus zodoende, man. Ah, als die maart zou uitkomen, zou ik echt super tof vinden. Ja, echt. Dan is het ook zo'n titel. Ik heb het al gezegd in mijn top en flop van vorig jaar. Er komen heel veel titels uit dit jaar die je gewoon blind kan kopen. Die je gewoon echt, ik zweer het je gewoon, Death Stranding 2, blind kopen. GTA 6, blind kopen. Split Fiction, blind kopen, weet je al? Mafia is een titel die dan, hè, weet je niet of dat helemaal goed komt, want het is in de handen van een nieuwe studio wel Hangar 13, maar niet. Er moet nog even blijken hoe en wat. Ja. Maar ja, weet je, het zijn wel titels die ik gewoon echt blind zou kopen, man. Wel, goed, maar goed. Daarover gesproken, Rick. Hey,
ja.
Mafia, nee, Old Country.
Je bouwt de brug zelf al, want de enige game waarvan we nog hebben, dus we gaan nu naar game 6 toe. Dat is ook de laatste game waarvan we in ieder geval een release window hebben. En die heb jij op jouw lijst gezet, Niels. En dan hebben we natuurlijk over, hoe kan het ook anders, Mafia.
Ja.
En om precies te zijn, de Old Country.
Ja, dat is natuurlijk een nieuwe titel van Hangar 13. Hangar 13 is de studio die Mafia 3 heeft gemaakt, niet Mafia 2 en 1. Die brengt ons eigenlijk een prequel van Mafia 1. Dus je gaat nu terug naar Sicilië, in het oude Italië van begin 20e eeuw. En daar krijg je een heel nieuw verhaal. Nieuwe personages. En ik dacht eerst van, in deel 1 van Mafia speel je met de families van Don Morello en Salieri. Dus ik dacht van, dan gaan we misschien wel terug naar de jeugd van Don Morello en Salieri. Toen ze nog niet hun eigen families hadden en voordat ze naar Amerika gingen. Maar dat lijkt het toch niet te zijn. Tenzij er een link komt in het verhaal waar we nog vanaf wat we nog moeten meemaken.
Ja.
Maar ja, die trailer die ik zag, jongen, daar was ik zo enthousiast van. Dat mooie, die mooie landschap van Italië. Misschien weer shootouts, mooie oude wagens waar je in kan rijden, weet je wel. Het is echt, gooi daar een prachtig mooie soundtrack bij van die tijd en dan ben ik helemaal happy. Dus ik hoop dat ze het goed aanpakken. Ik zie nog wel een risicootje met deze game, dat ik nog niet weet of ze de feel van Mafia 1 kunnen pakken en verbeteren. Want het heeft Hangar 13 nog niet gedaan. Want een van de grootste kritieken was van Mafia 3, is dat het te veel GTA was en te weinig Mafia. En dat kan ik me op zich wel voorstellen, want Mafia 1 is gewoon wat meer lineair, wat meer verhalend. Ja. Mafia 2 ging al wat meer naar open wereld toe. En Mafia 3, ja, daar was nog weinig Mafia aan, voor je gevoel. Dit moet echt weer teruggaan naar het Mafia 1 tijdperk, qua verhaalvertelling, qua de missies die je doet. Dus daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. En daarom staat die ook zeker in mijn lijst.
Ja, ja. Ja, en de setting is natuurlijk ook gewoon ontzettend gruwelijk. Dat we de echt het oude Italië of Sicilië is het, geloof ik, toch?
Ja. Ja, ja, Sicilië.
Ja, cool.
Hoe kan het ook anders, hè? Mafia, Godfather, alles.
Ja, precies. Nee, dus dat... Ja, ik vond... hoe heet het? De Mafia 3 vond ik op zich ook een vette setting. Hebben we toevallig in de podcast nog over gehad. Maar dit is toch wel toffer.
Dus... Maar die had geen Mafia, hoe het heette. Mafia 3. Hij was heel goed, Ben met James. Ik vond het superleuk om te spelen, maar had, ja, ik had niet een Mafia 3 hoeven zijn.
Ja. Alright. Ja, dan gaan we denken door die laatste vier ook ietsje sneller, want die hebben nog geen concrete release datum, maar we wilden ze zeker in ieder geval niet ongemerkt voorbij laten gaan. En dan beginnen we met eentje die ik zelf nog aan de lijst had toegevoegd, dus nummertje 7 in totaal. En dan hebben we het over Elden Ring Nightreign, waar in februari de netwerktesten voor gedaan worden. Dus dat is een eerste proef. Dan gaan we kijken van wat mogen we nou eigenlijk van deze game verwachten. Want waar het nu op lijkt is dat dit... nou, we weten in ieder geval zeker het wordt een multiplayer game. En dan kun je natuurlijk flauw zeggen, ja, maar Elden Ring was ook een multiplayer game. Ja, dat klopt. Je kon een co-op player summonen, maar deze game... is echt een stand-alone game die zich in Limgrave afspeelt, of een variant op Limgrave, en waar het per definitie gaat om multiplayer. Dus je gaat met twee anderen, ga je gedurende 3 in-game dagen van in totaal 3 kwartier, ga je proberen te overleven om uiteindelijk een bos te verslaan. En dat volgt een roguelike principe, waarbij je wel over de sessies heen progressie opbouwt. En ja, ik ben heel benieuwd, man. Moet je je voorstellen dat From Software hier gaat putten uit de 256 bosses die Elden Ring kent. En dan dat gaat uitbreiden de komende maanden, de komende jaren met misschien Dark Souls bosses of Sekiro of Demon Souls of Bloodborne zal waarschijnlijk niet gebeuren omdat het een multiplatform game is. Maar ze hebben een game in handen dat als dat goed loopt...
Ja.
Zouden ze daar, en dat bedoel ik met alle respect voor de naam, zouden ze daar echt een service game van kunnen maken zoals zij dat willen. Dus door voortdurend, het zijn procedureel gegenereerde werelden in het universum van Elden Ring met steeds wisselende bossen. Nou, ze hebben een catalogus waar ze uit kunnen putten waar je u tegen zegt. Dus...
Maar,
je
zegt het al net... En ik hoop dat het niet gelijk de vloek zal zijn van Elden Ring Nightreign. Dat het inderdaad te veel leunt op live service. En dat het wel echt zijn eigen ding wordt. Dus ik ben net als jij. Ik zit nu echt gewoon vuist diep in Elden Ring. Dus, en ik ben bijna meer enthousiast van dit principe dan van Elden Ring zelf. Sorry voor de vloek in de kerk. Maar dat komt omdat hier al dan een duidelijke richting is. En wat van je wordt verwacht waarschijnlijk en zo. En het is co-op. Dat was al superleuk natuurlijk. Ja, ik denk dat dit gewoon een gouden greep kan zijn voor Elden Ring. Qua verbreding van de franchise, zoals je al zegt. Alleen ik hoop niet dat het dan uiteindelijk een live service kan worden die dan slecht wordt uitgevoerd, zeg maar. Dus dan, weet je wel, als ze zo'n keuze zouden maken, dan moet het wel echt op een organische manier op die manier groeien in plaats van geforceerd. Want natuurlijk elke live service game die nu uitkomt, wordt al snel geforceerd.
Ja, nee, precies. Ja, we moeten het zien. Kijk, From Software heeft gewoon het voordeel van de twijfel. Als in, ze hebben alleen maar goede games uitgebracht. Maar een eerste multiplayer game moeten we het gaan zien. Ik verwacht hier niet iets met skinnetjes en battle passes. Dat zou totaal niet bij de sfeer van deze games passen. Nee, past ook niet bij deze studio. Maar ze hebben wel... Ja, ik hoop dat ze iets gaan doen met het integreren van die werelden. Want die werelden zijn al met elkaar verbonden. Dus laat ze dan nu ook samenkomen in één game. Ja. En ik zit niet te wachten op service games à la battle passes en dingen achter slotjes of wat dan ook. Maar wel een soort van meta-versie van deze Souls games.
Ja. Ja.
Alright. Laten we doorgaan naar nummertje 8 op onze lijst. Een game waar we ook nog geen datum van hebben. Die wel in 2025 uit moet gaan komen. Dat is Obsidian's The Outer Worlds 2, Niels. En die heb jij erop gezet.
Ja, die heb ik erop gezet. Er is inderdaad nog bijster weinig van bekend. Dus ik kan het ook vrij kort houden wat dat betreft. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Voor mij heb jij hem ook. Ja, jij hebt hem ook sowieso gespeeld, The Outer Worlds.
Ja.
Ik vond het vet, man. Ik vond het echt zo'n leuke manier van het verhaal. Met de humor erin. En eigenlijk een soort van poort bouwen leek wel op de legacy van Fallout, maar dan beter uitvoeren. Zo heb ik deel 1 ervaren. Van dit is gewoon, dit is hoe het moet. Dit is gewoon leuk en interessant en dit is hoe ik het wil. Ja. En toen werd de Outer Worlds 2 aangekondigd, met zo'n super overdreven trailer, van nou, dan gaan we nu dit doen, want dat hoort in deel 2, weet je wel. Vond ik zo'n gruwelijke aankondiging ook. En denk ik ook van, ja, ze weten nu wat ze moeten doen met deel 2, weet je wel. Ze hebben de feedback van deel 1 meegenomen. Ze hebben een meer eigen smoel, in plaats van zo te worden vergeleken met een Fallout. Ja, dit wordt gewoon een topper. Ze hebben gewoon een eigen smaak te pakken. Ze hebben gewoon een eigen op zichzelf staande franchise. En dan hoop ik maar dat Fallout 5 zometeen wordt vergeleken met The Outer Worlds 2, weet je wel. Dat je gewoon op die manier redeneert. En weer te gekke monsters, nieuwe planeten, nieuwe questlines, nieuwe personages. Ja, sign me the fuck up voor deze game.
Ja. Nee, ja, absoluut. Dit is echt de AAA-studio van Xbox wat mij betreft. In de zin van dat ze Grounded was gewoon ontzettend goed. Outer Worlds is goed. Ik hoop dat Avowed dat ook gaat zijn. En nu dan de Outer Worlds 2. Dit is een studio die consistent levert. En in een druk jaar. Want Avowed komt natuurlijk ook uit in februari. En dan komt deze game nog een keer waarschijnlijk in het najaar uit. Dit wordt wel op, hoor.
Overigens, side note. Je zegt het al, deze komt waarschijnlijk in het najaar uit. Ik zou me niet verbazen als deze game ook wordt opgeschoven naar volgend jaar. Ik zou, als dat wordt aangekondigd, van dat vind ik ook wel gebeuren. Het is natuurlijk een hele grote game, dus dat kan ik wel snappen. Maar goed.
Alright. We hebben er nog twee. Ik was de laatste al aan het inladen. Maar die bewaren we even voor zometeen. Op nummertje 9 gaan we dan ook iets korter op in. Dit is een game waarvan we nog geen release datum ook hebben, waarvan we het aannemelijk is dat die in 2025 uitgebracht gaat worden. Onder andere omdat die ook tijdens de Developer Direct show van 23 januari op het roster staat. En dan hebben we het over South of Midnight, de game van Compulsion Games, die je kent van, hoe heette die game ook
weer?
We Have Few, dankjewel.
Yes.
En Contrast, als ik me niet vergis.
Ja, super vet.
Ja, dit wordt een hele vette game. Het speelt zich een beetje af in het diepe Amerikaanse zuiden. Je volgt Hazel, dat is het hoofdpersonage. En die omgevingen in het zuiden, die zijn, wat we ervan begrepen hebben, in een soort van gotische realiteit geraakt. Met allemaal folklorewezens. En ik denk dat het er om gaat dat jij, die wereld, daar moet iets gaan veranderen. Of dat nou een soort van omtovering gaat zijn, of een bevrijding van bepaalde vloeken die er heersen, dat is mij nog niet helemaal duidelijk. Misschien is die informatie er wel, maar ik heb er nu even niet paraat. Maar hoe dan ook, dit ziet er gruwelijk vet uit. Deze studio is goed, die kunnen hele goede verhalen vertellen. Ik was zelf, in tegenstelling tot niet iedereen volgens mij, maar die visuele stijl met die stop-motion technieken in die battle.
Heerlijk. Ja, heerlijk.
Ja, toch?
Ja, ik vind dat mooi.
Ja. Nou ja, goed. Anywho, 2025. Dus dit wordt ook gewoon eentje om in de gaten te houden. En waarschijnlijk weten we dus over 2 weken tijdens de Xbox Showcase krijgen we hier een datum van. En het zou mij dan niet verbazen dat het een datum is voor ergens komende 6 maanden. Omdat we bij de volgende showcase in juni, juli, dan de titels voor het najaar gaan krijgen.
Ja, heerlijk. Ja, ik heb ook zo uit deze game. Het is dat jij hem al in je lijst had staan. Maar ik ben ook fan. Contrast vond ik heel erg leuk om te spelen. Vond ik echt fantastisch. En We Happy Few heb ik ook erg van genoten. Dus heel benieuwd. Ze hebben natuurlijk weer een stijl hier in handen die alweer uniek is, weet je wel. Je ziet gelijk, dit is South of Midnight.
Ja,
en die aankondigingstrailer, weet je nog dat die gast daar met je loopt te pingelen op zijn banjo? Ja, fantastisch. Dus heerlijk,
Dat was een hele, hele sfeervolle, vette trailer inderdaad. Ja.
Okay.
Goed, en dan gaan we over naar onze laatste op de lijst. En dat brengen gaan we toch even terug naar Niels' jeugdjaren. Niels.
Ja, dat kan je wel zeggen. Het gaat om Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, wat een remake is van Metal Gear Solid 3. Het is erg een saai dat ik deze erop heb staan. Omdat het, hij stond niet per se bovenaan. Dus ik denk van, dit is de eerste keer die ik dan wil spelen. Maar ja, weet je, dit is zo'n, in mijn ogen, een iconische game van Kojima. Omdat dit is het eerste deel, zeg maar, uit de Metal Gear Solid. Dus als het verhaal technisch, dus chronologisch gezien. Je hebt natuurlijk eerst Metal Gear Solid 1 en 2. Maar in 3 begin je met Big Boss, als het ware. En een remake, ja, dat opent de wegen naar de natuur beter in beeld brengen. Misschien wat verfijndere gameplay mechanics hier en daar. Dat mensen het verhaal opnieuw beleven. En wellicht dat er zelfs een nieuwe liefde ontstaat voor Metal Gear Solid. Want die is al jaren weg. Phantom Pain kwam 10 jaar geleden uit. En we hebben sindsdien alleen maar in een kut survive gehad van wat Konami deed met de franchise zonder Kojima. Ja, ik hoop heel erg dat dit de start is van misschien, ja, niet meer Metal Gear Solid, want ik, ja, Kojima is nou helemaal weg daar. Maar dat, ja, dat we misschien meer remakes gaan zien of wat, dat ze toch iets mee gaan doen. Ja, ik vond het echt. En dan is het na Snake Eater een goede om mee te beginnen, gewoon verhaaltechnisch.
Ja,
ja, ik wil het helemaal weer opnieuw beleven, man. Ik ben er helemaal hyped voor.
Ja. Zou deze franchise de Resident Evil treatment mogen krijgen wat jou betreft dus?
Ja. Ja, zeker. Ja, en dan misschien inderdaad dus gewoon logisch. Dat is gewoon inderdaad met Solid 3 als eerste doen.
Ja.
Is vet kut eigenlijk qua titels, maar en als je daarna begint met 1 en daarna 2. Ja. Ja, mag. Mag, absoluut. Ja. Ja.
Nou, we gaan het zien. Deze moet in ieder geval ook in 2025 uit gaan komen.
Ja, en dat zie ik dan wel gebeuren. Dat is mij haast het ook wel. Ja.
Ja. Nou, en goed, wij gaan richting afronding, mensen. Nogmaals, dit zijn 10 games. Usual suspects, zoals natuurlijk een GTA 6. Dadelijk komt de Switch uit. Nou, we gaan allemaal keihard de nieuwe 3D Mario spelen. Ja. Zonder twijfel.
Death Stranding 2 natuurlijk. PlayStation 5.
Exact. En natuurlijk gaan we ook Fable spelen. Maar dit was even, wat ons betreft, een uniek lijstje. Wij zijn benieuwd welke games jullie naar uitkijken. Laat dat ook weten, want ik denk dat we daar dan nog wel mooi, in ieder geval komende 2 weken passen nog wel een beetje bij de sfeer van begin 2025. Dan kunnen we daar mooi op terugkomen. Dus wat zijn voor jou de titels waar je het meest nieuwsgierig naar bent, waar je het meest naar uitkijkt? Laat het ons weten in de comments. Wij kunnen het bespreken in de podcast. Voor nu ronden we deze af. Hopen dat jullie net als ons zin hebben in een fantastisch gamingjaar. En nou, op naar de volgende.
Zo is dat. Bye bye. Ja.